Ik wil u vanmiddag graag meenemen naar Johannes 1, waar ik ter inleiding van de boodschap van deze middag graag die paar versen met u wil lezen uit Johannes 1 vanaf vers 10. Johannes 1 vers 10, waar staat: Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Tot zover. En deze woorden geven op treffende wijze weer de situatie waarin wij ons vandaag bevinden. En ik bedoel met vandaag niet alleen deze datum, 2 juli is geloof ik, 1989. Maar ik bedoel daarmee de hele bedeling waarin wij nog steeds overigens leven. Immers, het kenmerk van onze tegenwoordige bedeling, die dus duurt tot aan de opname van de gemeente, is inderdaad dat de Heer, het licht der wereld, ofwel het woord Gods, in de wereld is gekomen. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend, zegt dit vers, vers 10 van Johannes 1 dus. Hij was in de wereld, hij kwam ook in de wereld, volgens de voorgaande versen. Maar hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. Maar hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft die wereld hem niet gekend. Dat wil zeggen, degene die de wereld maakt is de schepper en de schepper kwam ooit in de wereld. Maar het schepsel heeft hem niet als schepper aanvaard en erkend en gediend en gedankt enzovoorts. En zoals ik het nu zeg, staat het hier niet natuurlijk, maar zo staat het letterlijk in Romeinen 1. Dat is precies dezelfde gedachte. Dat namelijk, de schepping die God kan kennen en had moeten kennen, dat die schepping de schepper niet gekend heeft, integendeel verworpen heeft, en zeker hem ook niet gedankt heeft, en sterker nog, zichzelf eigenlijk gesteld heeft in de plaats van de schepper. Hij was in de wereld. Hier in Johannes 1 vers 10 spreekt het ongetwijfeld over de, wat wij dan noemen de eerste komst van de Messias. De komst van de Heer Jezus als de leidende knecht des Heren, de komst van de Messias dus in vernedering. Hij was in de wereld, maar hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. En kennen betekent nog altijd gemeenschap hebben. Dat betekent dan ook inderdaad dat de wereld geen gemeenschap met hem gehad is. Men heeft hem niet aanvaard. Heeft er geen deel aan gehad. En dat geldt niet alleen voor de wereld en daarmee dus de heidenen, de volkeren in het algemeen. Maar dat geldt ook voor dat ene speciale volk, wat te midden van al de andere volkeren Gods speciale eigendom en bezit was. Waarvan gezegd wordt in vers 11, hij is gekomen tot het zijne. Dat is Israël dus. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Als ik het nou wat vrij mag zeggen met eigen woorden, dan zeg ik erbij, en hoewel zij de zijnen waren, hebben zij hem niet aangenomen. Waarna vervolgens, en ik loop met opzet even snel vooruit, waarna vervolgens in vers 12 gesproken wordt over diegenen die dat echter wel gedaan hebben. Daar hebben we het zo over. Maar het gaat eerst om de inleiding tot dit geheel, namelijk die van vers 10 en vers 11, waar eerst in de breedst mogelijke betekenis van het woord wereld gebruikt wordt. En er wordt dus gesproken over de schepping en er wordt gezegd de schepping heeft de schepper verworpen. Oftewel, de schepping, dat is alle dingen, zoals het heet in vers 3 van dit hoofdstuk. Dat is het heelal immers. De schepping heeft de schepper, hij die het woord is, of hem die het woord is, niet gekend. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, maar het woord kwam tot alle dingen, maar alle dingen hebben hem verworpen. Het heelal, eigenlijk een enkelvoud, het al heeft hem verworpen. Dat is vers 10. Maar daarna krijgen we een versmalling van het verhaal, want we zouden dan moeten vragen, maar hoe is het dan met de zijnen? Hoe is het dan met Israël? Het zal toch duidelijk zijn dat de komst van de Heer Jezus, de komst van de Messias, dan toch in de eerste plaats, en zeker aanvankelijk, een verschijning was van de Messias voor Israël. Het volk aan wie zoveel bijzondere beloften gedaan waren. Maar hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. De vraag is, maar wat dan met die dat ene speciale volk, te midden van al die overige volken? En helaas, hij kwam tot het zijne, maar hoewel het zijne was, hebben de zijnen hem niet aangenomen. zodat wat voor de wereld gold in vers 10, gold ook voor de zijnen in vers 11. Wat voor de heidenen gold, gold ook voor Israël. Een beetje verkeerd gezegd, moet ik zeggen. Wat de heidenen gedaan hebben, heeft Israël ook gedaan. Het is weliswaar een verschillende woordkeus. In vers 10 staat, de wereld heeft hem niet gekend. En vers 11 zegt, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dat is nou eenmaal de manier van uitdrukken van Johannes. Met name dus hier in het Johannes Evangelie dan. Waarbij de goede man verschillende woorden gebruikt, achtereenvolgens. Volgens al oud, ik zou bijna zeggen didactisch gebruik. Hij vertelt dezelfde dingen, hij herhaalt ze, maar zegt ze steeds met andere woorden. Omdat mochten we het ene woord niet begrijpen, wij ongetwijfeld toch wel het andere zouden begrijpen. Mochten wij niet weten wat kennen is, dan geen nood, dan nemen we het volgende woord wat ervoor gebruikt wordt, namelijk aannemen. Je kunt ze dus ook gewoon omwisselen. Je kunt ook lezen. Hij is gekomen in de wereld, maar de wereld heeft hem niet aangenomen. En ik kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet gekend. Dat is volstrekt hetzelfde. Dat betekent hetzelfde. Want kennen wil zeggen gemeenschap hebben aan, deel hebben aan. Maar aannemen betekent precies hetzelfde. Er deel aan krijgen. Zie? Dus ik kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet aangenomen of gekend. Hij kwam tot de zijn of het zijne, smaller, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen of gekend. En dat is natuurlijk generaliserend gesproken. En we kennen vandaag aan de dag nog steeds diezelfde wereld, die hem niet kent, nog steeds niet. En we kennen nog steeds diezelfde zijnen, dat wil zeggen Israël, maar we moeten vaststellen, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En sterker nog, het is eigenlijk zo dat het kenmerk van het Jodendom eigenlijk is dat men de Messias verworpen heeft. Kenmerk is niet dat men de Messias verwacht. Kenmerk is dat men de Messias verworpen heeft toen hij kwam. En anders bent u niet goed op de hoogte van wat het Jodendom feitelijk inhoudt. Maar goed, daar gaat het nou verder ook niet om. Als we maar weten wat de Bijbel inhoudt. En de Bijbel zegt, de wereld heeft hem niet aangenomen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Waarna de vraag is, hoe het dan zit met diegenen die dat wel gedaan hebben. Want generaliserend, dus in het algemeen spreken betekent dat, kun je zeggen, de wereld heeft dat niet gedaan en Israël heeft dat ook niet gedaan. Maar het valt niet te ontkennen dat er heidenen geweest zijn die wel degelijk de Heer kennen. Kent u hem? Ik weet niet of u een heiden bent of een Jood van nature, maar ik vraag met opzet, kent u hem? Opdat u nu ineens zou begrijpen wat kennen betekent. Ik vraag niet, weet u wie hij is? Ik vraag niet, heb je er ooit van gehoord? Kent u zijn naam of zoiets? Heb je er ooit over gelezen? Ik vraag, kent u hem? Dat wil zeggen, hebt u deel aan hem? Is er sprake van een levensgemeenschap met deze Heer? Want de wereld heeft hem niet gekend en heeft hem verworpen, dat is duidelijk. De volkeren als zodanig. En ook Israël heeft dat gedaan, heeft die Heer verworpen, heeft geen deel aan hem. Er bestaat niet zoiets als een christelijke natie. Niet in de Bijbelse betekenis van het woord, in ieder geval. Waarna we altijd nog kunnen afspreken wat we er vervolgens onder zullen verstaan en op welk volk we het van toepassing zullen brengen, bij voorkeur uiteraard op Nederland. Nederland heet het, weet u dan toch, hè? Nederland heet het dan, hè? Nee, goed, nou dan niet, maar dat geeft niet. Maar in de Bijbel bestaat zoiets niet. In de Bijbel is zo dat de volkeren inclusief, speciaal vermeld, inclusief Israël, hem verworpen hebben. Maar wij weten allemaal, omdat we misschien vanmorgen in de spiegel gekeken hebben, dat er dan toch zijn die hem wel kennen, die hem wel hebben aangenomen namelijk. En ik hoop dat u daarbij hoort, bij die categorie. De vraag is dus, hoe zit het nou met die enkelingen die zich hebben afgezonderd van de wereld, die zijn uitgegaan buiten de legerplaats, die Egypte verlaten hebben, ik noem maar een paar Bijbelse uitdrukkingen, misschien kent u er ook één van, hè? Ze betekenen allemaal hetzelfde, maar misschien kent u er één van, hè? Hoe zit het nou met diegenen die dus gegaan zijn uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis, en die de Heer gevolgd zijn? En die dus waarlijk zijn discipelen geworden zijn. Zijn volgelingen. Hoe is het met hen? Wat gebeurt daarmee? Want het verhaal is dat dit licht, dit beloofde licht in de wereld zou komen. Weet je wel, er zou een ster voortkomen uit Jacob. Dat is toch licht? En een volk dat in duisternis wandelde zal een groot licht opgaan. En de heerlijkheid van het volk zou vervolgens zich uitbreiden over de heidenen. Dat staat allemaal in de oud-testamentische profetieën. Maar het punt is, de wereld heeft het licht, of het woord, hoe je het maar noemen wilt hier, heeft in ieder geval dat licht verworpen. Het kwam in de wereld, maar heeft het verworpen. En dus zeggen we, de wereld is in duisternis sindsdien. En de zijnen hebben het licht verworpen en zijn dus ook in duisternis. En als je in duisternis bent, weet je niet van waar je komt of waar je heen gaat. Staat allemaal hier een paar hoofdstukken verder. Een paar bladzijden verder maar. Als je in duisternis bent, weet je niet waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Zodat de wereld zich eindelings een theorie ontwikkeld heeft over de oorsprong van de wereld in het algemeen en de mens in het bijzonder. Dat is niet erg vindingrijk geweest, want er is nooit veel verder gekomen dan de gedachte dat de mens vanzelf door een toeval van het lot ontstaan is. Weinig verheffend overigens, maar beter kon hij ook zo gauw niet bedenken, want de beste gedachte heeft hij verworpen. Dus je moet zich gauw een afkomst aanmeten, je moet dus zeggen waar je vandaan komt. En bovendien wil je graag weten waar je naartoe gaat, want als je niet weet waar je naartoe gaat, moet je toegeven dat je aan het dwalen bent. En wel eens wat samen op weg bent, maar God weet waarheen. Nee, de mens niet, dus hè, dan, hè, toch? Nee, is zijn afkomst kwijt en zijn toekomst is hij kwijt. Hij is in duisternis. Er staat hier in Johannes, wie in duisternis wandelt, weet niet van waar hij komt. En de Heer die het licht der wereld is, liep tussen zijn tijdgenoten en zegt, jullie weten niet waar je vandaan komt, maar ik wel. Hij zei, ik ben van boven. Toch? Nee, niet met hoofdletters. Het is niet zijn achternaam hoor. Het is niet dat hij zich voorstelde, aangenaam, nee. Hij zei, ik ben van boven namelijk van God afkomstig en daar ga ik dus ook naartoe, want daar is mijn thuis. Ik mag dan hier vernederd zijn, maar ik ga er weer heen. Ik weet waar ik vandaan kom, ik weet dus ook waar ik naartoe ga. Hetzelfde geldt voor de mens trouwens ook, want als u de Bijbel kent, dan weet u waar de mens vandaan komt. Niet door een speling van het lot, maar wel door de hand Gods, geformeerd uit het stof van de aardbodem. En daarheen is hij dus ook onderweg. Ja. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En daartegenover stelde de Heer zichzelf en zegt, ik weet waar ik vandaan kom. Ik heb God tot vader en naar hem zal ik ook binnen afzienbare tijd wederkeren. Dat is hier de gedachte. Maar de wereld is in duisternis achtergelaten. Al die wilde theorieën over de oorsprong van deze zienlijke wereld, van de natuurlijke dingen zal ik maar zeggen, en over de bestemming daarvan, dat zijn inderdaad wilde theorieën, omdat men zelf eerst bewust het begin en het eind van het verhaal heeft afgesneden, opdat men zich alsnog een eigen afkomst zou uitdenken, een eigen bestemming zou bepalen. Maar als men geen betere oorsprong kan bedenken dan de evolutieleer, dan vraag ik me af wat voor bestemming men eigenlijk voor de mens kan bedenken. Het kan nooit veel beter zijn dan dat. Door een of andere toevallige mutatie zal hij dus wel weer gewoon overlijden. Dat is waarschijnlijk dan, dat is toch, ik vind het een tamelijk wetenschappelijke redenering eigenlijk. Maar goed, dat terzijde. Hoe dan ook zij, de wereld is in duisternis achtergebleven. Maar nou de vraag, hoe zit het dan met diegenen die wel dit licht der wereld hebben aangenomen dan wel gekend? Die zich wel hebben verblijd in dat licht, toen daar de dag kwam en toen daar het licht der wereld verscheen. Kortom, hoe gaat het dan met degenen die wel tot geloof zijn gekomen? Want het zal duidelijk zijn dat die gelovigen zich door hun geloof, door het aannemen van de Heer Jezus Christus, door hem te kennen, zich hebben afgezonderd van de wereld. Zij zijn dus uitgegaan uit hun land, uit hun maatschappij, uit hun vadershuis, uit Egypte, uit de Galdee of uit Jeruzalem, dat kan natuurlijk ook, enzovoorts. Nee, sommigen uit Urk, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat kan ook nog allemaal. Ja. Nee, ik bedoel het heel concreet. Het is niet alleen maar beeldspraak. Het is heel concreet. Hoe is het met die mensen? Hoe is het met ons? Want ik denk dat we het over onszelf hebben nu maar, hè? Hoe is het met ons? Wij die geen deel uitmaken van de wereld. Wij die niet horen tot die duistere wereld. Hoe is onze positie? Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt. En onze positie is, er staat hier, dat God heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. Let wel, dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. Dus ook een belofte. Het kan dus nooit het eind van het verhaal zijn. Dat is vers 12. Maar zo velen, dat wil zeggen niet velen hoor, dat wil niet zeggen dat velen zijn. Het gaat gewoon over het aantal, hè? Diegene die. Zo velen, maar het was uiteraard weinig, het was een minderheid, een overblijfsel, het bekende, hopelijk bekende, gelovig overblijfsel waarvan de profeten al gesproken hadden. Wel diegene die hem aangenomen hebben, die hem dat dus wel gedaan hebben, in tegenstelling tot de wereld van vers 10 en de zijne van vanzelf. Degene die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Dat wil zeggen, ze hebben van God macht ontvangen om kinderen Gods te worden. Later. Toch? Ja, maak u zich niet ongerust, het is het begin van het verhaal. Maar zij zouden kinderen Gods worden. Het is dezelfde Johannes die het later aanhaalt als hij zijn brief schrijft. En zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En Johannes 3 is dat. Dat wij kinderen Gods zouden, ik hoop dat u het Nederlands verstaat, zouden genaamd worden. Dat wil zeggen, God heeft beloofd, heeft aangekondigd dat deze gelovigen kinderen Gods zouden worden. Later. En zo staat het hier dus ook Johannes 1 vers 12. Want er staat, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Waarna eerst de vraag beantwoord wordt, wie zijn dan diegenen die hem aangenomen hebben? Of beter nog, wat is dat, hem aannemen? En het antwoord staat er meteen achter, namelijk, die in zijn naam geloven. Zodat nu hier in ieder geval in vers 10, 11 en 12 bepaald is, dat kennen hetzelfde is als aannemen en aannemen is hetzelfde als geloven en geloven is uiteraard weer hetzelfde als kennen. Kennen, aannemen, namelijk geloven. Want geloof is aannemen immers. Ja, geloof is aannemen, aanpakken. In de smalle betekenis van het woord betekent het natuurlijk het aannemen van het woord, wat gesproken wordt. In de bredere betekenis het aanvaarden. Dat is ook aannemen hoor. Het aanvaarden van de boodschap die gebracht wordt. En daarmee het aanvaarden van de inhoud van de boodschap. En de inhoud van de boodschap is Christus zelf. Zodat geloof in het woord Gods tegelijkertijd is geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is precies hetzelfde. Want het woord is de Heere Jezus Christus. Of als u dat te moeilijk is. De Heere Jezus Christus is de inhoud van dat woord. Hem aannemen, hem kennen, wil zeggen hem geloven. En dus het woord aanvaarden. En degene die dat gedaan hebben, degene die hem aangenomen hebben, kortom, degene die in zijn naam geloven, zijn diegenen die hij macht gegeven heeft ooit om ooit kinderen Gods te worden. De vraag is nu vervolgens, uiteraard, dat is de enige echte vraag, wanneer worden ze dan kinderen Gods? Wanneer worden ze kinderen gehad? Ja, dat is hoe. Dat kan. Maar wanneer? Nou, ja, ik hoor het gelukkig. Ik wacht net zo lang tot ik het een keer goed hoor. Inderdaad, bij de opstanding van Christus. Eerder niet. Want kind van God wordt men op grond van de opstanding van Christus. Daar kom ik straks wel even op terug. Maar in ieder geval blader ik nu dan echt naar 1 Johannes 3. Ik ging er net wat snel overheen. Omdat ik er naar terug zou gaan. 1 Johannes 3 namelijk is gewoon het vervolg op deze uitspraak in Johannes 1. 1 Johannes 3. Vers 1. Ziet. Dat betekent, kom toch vooral tot dit inzicht. Ziet, hè? Kom tot dit inzicht. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Waarom heet hij nou Vader? Dat is makkelijk genoeg. Omdat het hier gaat over kinderen of eventueel zonen Gods. En in die relatie heet God Vader. Dus ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen, de vertaling is correct, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dat zouden genaamd worden, dat zouden, dat betekent dat het ooit in het verleden aangekondigd is, Maar tegelijkertijd betekent het ook dat die aankondiging inmiddels vervuld is. Want anders zou er moeten staan dat wij kinderen God zullen genaamd worden. Dan is de belofte geweest, maar het is nog niet vervuld. Ik hoop niet dat ik al te uitgebreid Nederlandse les hoef te geven, hè? Als er zou staan hoe grote liefde onze Vader geeft dat wij kinderen God zullen genaamd worden, dan zou het betekenen dat er vanaf het moment van schrijven die belofte nog niet vervuld is. En er staat het hulpwerkwoord van de toekomende tijd in de tegenwoordige tijd. Ja, goed. Nou, en dan, maar er staat er niet, er staat dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Dat wil zeggen dat er in het verleden was aangekondigd, maar het hulpwerkwoord van die toekomende tijd is inmiddels gezet in de verleden tijd. En dat betekent dus dat het inmiddels gebeurd is. Het is niet meer een belofte. Het was een belofte, maar het is niet meer een belofte omdat het vervuld is. Uitgelegd vanuit het Nederlands. Dan heb je altijd mensen zeggen, maar nou wil ik weten wat er in het Grieks staat. Dat is leuk, dat zoek je dan in je eigen tijd maar op. Hè? Want dat hebben we helemaal niet bij nodig, want ik haal het nu uit het Nederlands, maar ik had het ook gewoon uit het tweede vers kunnen lezen. Dat is uiteraard ook Nederlands, maar het staat er duidelijk. Want in het tweede vers staat, geliefden, dat zijn diegenen die die grote liefde van de Vader ontvangen hebben, weet u wel, waarin ze inmiddels inzicht hebben gekregen, geliefden. En dan komt er een bepaling van tijd. Daar vroegen we immers naar. En dan staan de geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods. Met andere woorden, vers 1 zegt, God heeft het in het verleden beloofd. Maar vers 2 zegt zeer expliciet, ongeacht de hulpwerkwoorden van de toekomende tijd. Vers 2 zegt zeer expliciet, denk erom, dat is inmiddels vervuld. Nu zijn wij kinderen Gods. Dat wil zeggen, er is een belofte gedaan en die belofte is inmiddels vervuld. Ik las het in vers 2, maar ik had het ook in vers 1 kunnen lezen, maar helaas is het in de vertaling daar weggevallen. Want daar staat in vers 1, officieel, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden, punt, komma, en wij zijn het. Want dat moet er staan. Houdt u er maar eens een nieuwe vertaling naast. Ik hou niet van dat ding, dat weet u. Omdat die vertaling over het algemeen slecht is. Maar ik haal hem nu wel aan, niet vanwege de vertaling, maar vanwege het feit dat de zogenaamde tekstus receptus, de manuscripten die gebruikt zijn voor het maken van de Statenvertaling, die waren slechter dan de manuscripten die gebruikt werden bij het maken van de nieuwe vertaling. Heb je dat? Moet ik het nog een keer zeggen? De handschriften die gebruikt werden voor de goede Statenvertaling, of voor de betere Statenvertaling, zijn slechter dan de handschriften die gebruikt werden voor de slechtere nieuwe vertaling van het NBG. Dat heb je nou toch, hè? Vandaar dat ik nogal eens verwijs naar de nieuwe vertaling. Dus nooit, of zelden of nooit, omdat de vertaling beter is. Maar dat is omdat de manuscripten die gebruikt zijn inmiddels beter waren. Omdat in de loop van de 19e eeuw deze manuscripten gecorrigeerd werden, nagezocht werden enzovoorts. Maar goed, daar ga ik nou niet verder over praten. Maar het is dus niet een vertaalfout waar we hier tegenaan hollen. Het is een fout in een van de handschriften die gebruikt is. Maar er staat dus, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen God zouden genaamd worden, dan niet punt, maar punt, komma, en wij zijn het. Ik geloof dat de nieuwe vertaling zegt, en wij zijn het ook. Ook in de betekenis van, niet van we zijn een heleboel en ook kinderen Gods, maar ook in de zin van inmiddels. Want dat betekent het in het Nederlands ook hoor. En wij zijn het inmiddels. After all. Het was beloofd, maar inmiddels zijn we dat geworden. En Johannes herhaalt het, want ja, niets johannitisch is hem vreemd. Hij herhaalt het dus en zegt dus, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is gewoon de hele samenvatting van vers 1. Wij zijn kinderen Gods geworden, inmiddels. Dus daar zien wij niet meer naar uit. Johannes en de zijnen waren dat. Dat lag niet aan hun omstandigheid, dat lag niet aan hun wijze van leven, dat lag niet aan de goede werken of de hoeveelheid goede werken die ze gedaan hadden, ook niet aan de aard van die werken. Het lag simpelweg aan het feit dat inmiddels de Heer Jezus Christus uit de dood was opgestaan. En daar was het wachten op, anders niks. Want hoe wordt men kind van God? Volgens Johannes 1 vers 12. anders. Aan wie is het beloofd? Aan degene die goede werken doen, aan degene die netjes leven. Nee, toch? Nee, dat vinden we wel jammer, maar daar gaat het nou niet over, hè? Nee, ik niet, maar u misschien, hè? Maar dat vinden we misschien jammer, maar daar gaat het niet over. Er staat gewoon dat het beloofd is aan degene die hem aangenomen hebben, zonder uitzondering. Aan dus al degene die hem aangenomen hebben, namelijk degene die in hem geloven. Die zouden kinderen Gods worden. En inmiddels, zegt 1 Johannes 3 vers 1 en 2, inmiddels, nu dus, zijn zij dat daadwerkelijk geworden. Niet omdat ze geloven en nog iets, maar omdat zij geloven. Toch, daar staat het toch? Je staat niet uit te leggen hoor, ik sta alleen maar te herhalen met andere woorden. Staat er gewoon. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En dan gaat het verhaal verder, maar dan komen we een hele fase verder in het verhaal. Want aan kinderen is ook iets beloofd. Dat wil zeggen, kinderen zijn belovend of zoiets. Kindschap houdt altijd een belofte in. Kindschap kan namelijk nooit het doel op zichzelf zijn. Toch? Nee, kind is een tamelijk tijdelijke verschijningsvorm. Niet dan? Ik laat me maar wat invallen. Het is tamelijk tijdelijk. Bij sommigen houdt het nooit op, maar dan gaat het niet over. Maar de bedoeling is dat het kind opgroeit tot zoon. In het geval dat het een jongen is natuurlijk en geen meisje. Maar goed. He, maar het kind moet zoon. De grondgedachte is gewoon dat kind zal opgroeien opdat het een volkomen mens. Maar dan lezen we gewoon man. Dat het een volkomen man zou zijn. En het punt is, laat ik het dan één keer meteen direct goed zeggen, voor uw aandacht misschien verslapt. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn alleen nog geen zonen Gods. Maar kind van God kunnen wij als gelovigen niet worden, wij zijn het namelijk inmiddels. En wij leven daaruit. Bovendien, de belofte van tot zoon te worden aangesteld is niet gedaan aan mensen in het algemeen, maar slechts aan kinderen Gods. Zodat als u geen kind van God bent, kunt u nooit een zoon van God worden. Begrijpt u? We hebben geen zoonschap te verwachten als we niet eerst kinderen zijn. Wij zijn dus kinderen Gods inmiddels. En de discussie die er eventueel over bestaat, of dat nou al of niet zo is, komt slechts voort uit het beroerde verschijnsel dat de mens slechts ziet wat voor ogen is. En hij zegt, ik zie dat helemaal niet. Dus zal er nogal wat aan mankeren. Maar dan neem ik u eerst weer even mee naar Johannes 1. Daar staat, wordt gesproken over de zienlijke dingen. Dat is de wereld, dat is zienlijk, de kosmos. En daar staat, nou de kosmos heeft hem niet aangenomen. Dat wil zeggen, de zienlijke dingen hebben hem niet aangenomen. Dat wil zeggen, die hebben hem niet gekend, hebben geen deel aan hem. Dat wil zeggen, deze geestelijke dingen zijn niet een deel van de wereld. En andersom, de wereld is niet een deel van deze geestelijke dingen. En aangezien die wereld, de kosmos, bestaat uit zienlijke dingen, betekent het meteen dat het kindschap Gods niet gezien kan worden. Het is iets totaal anders. In ieder geval tot op heden. En anders maak ik het veel te ingewikkeld als ik over de toekomst ervan ga praten. Maar tot op heden is dat zo. Het is of de zienlijke wereld, de kosmos als zodanig, of het is het kindschap Gods. Maar het laatste maakt geen deel uit van het eerste en het eerste niet van het laatste. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Die weliswaar door elkaar lopen en die dikwijls soms dezelfde plaats innemen, voor zover je dat zeggen kunt, maar het zijn verschillende dingen. En hetzelfde geldt voor het zijne in Johannes 1 nog steeds. Het zijne is Israël. En Israël is de zichtbare manifestatie van God en zijn werk in deze wereld. Want Israël is geroepen tot koningschap en priesterschap om de werken Gods bekend te maken enzovoorts. Om die te manifesteren, te laten zien dus eigenlijk. Maar dat zienlijke volk heeft hem niet aangenomen, zodat het nogmaals niks te zien valt. En dat is precies wat in 1 Johannes 3 ook staat. We hebben er overheen gelezen tot op heden, maar het staat er. 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan staat er, en wij zijn het. En dan zegt u, maar dat zie ik niet. En dan zeggen wij, nee, u niet, maar de wereld ook niet. Dat staat er namelijk. Er staat namelijk, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. De wereld kent ons niet, omdat de wereld Christus niet kent. En dan zijn we terug in 1 Johannes, of in Johannes 1 vers 10. Namelijk, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Maar wij die hem wel kennen, worden dus ook door die wereld niet gekend. En dat is gewoon een andere manier om te zeggen van, de wereld ziet het niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. Er valt namelijk helemaal niks te zien. Nee. Dat is hier allemaal bedenkelijk. Kijk, natuurlijk. Maar vergeet nou niet dat de hele oude mens, de natuurlijke mens, van nature dus er altijd op uit is om wat te laten zien. Nee, als ik morgens opsta, ga ik eerst naar de spiegel. Dan schrik ik me wezenloos altijd, maar goed. Dus ga ik eerst maar naar het toilet om eraan te wennen. Maar dan sta ik weer voor de spiegel en dan moet er geschoren worden. En de haar goed, een beetje toonbaar maken voor de huisgenoten, dan wel de buitenwereld enzovoorts. Ik moet wat laten zien. Wat zal ik vandaag eens aantrekken? Ik heb niks om aan te trekken en al dat soort fraais enzovoorts. Weet u wel, er moet wat getoond worden. En als u denkt heel wat in uw mas te hebben, dan wil u dat graag ook eens eruit halen uit uw mas, bedoel ik maar. Om het, dan kunt u mas kramen, dan kunt u dat laten zien, hè, wat in uw mas zit enzovoorts. Hè. U wilt het toch laten zien aan de wereld. En omdat we zo slecht communiceren tegenwoordig, plakken we gewoon een sticker op de auto. Van ik hou van volleybal. Hè? Toch? Ik ook, maar het entlopen erbij hou ik niet van. Maar goed. Maar en dan zetten we daarop, want we willen toch vertellen wie wij zijn. Meet you next Sunday in the church. Las ik achterop een auto onderweg hier naartoe. Amerikaans bord. Achterop de auto, naast de nummerplaat. Meet me next Sunday in the church. Hè? Waarmee de man dus kennelijk tot uitdrukking wil brengen dat hij zondags naar de kerk gaat. Kennelijk niet op zondagmiddag. Of hij was onderweg ernaartoe, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe dat ook zij, zo gaat het. Mens wil wat laten zien. En dan wordt hij een gelovige en dan wil hij ook wat laten zien. Graag zelfs. Dat is een nobel streven en er zijn wel enige bijbelteksten voor te vinden die dat ook aanmoedigen. Want het is toch de bedoeling dat wij deze dingen die wij ontvangen hebben, dat we daarvan ook getuigenis afleggen en dat soort dingen meer. In woorden, bij voorkeur, maar omdat we de Bijbel zelf zo slecht kennen en het daarom zelf ook zo slecht kunnen formuleren, heeft men uitgevonden dat het ook eventueel in daden mag. Moet ik het herhalen wat ik nou zei? Als men de schriften niet kent en het jargon niet kent en niet weet hoe het in de Bijbel staat, dan kun je dus ook, dan kan men het ook niet verbaal met de mond of met de pen doorgeven, uiteraard. Dus heeft men uitgevonden, je mag het ook in je werk en in je leven laten zien. En omdat men bang is dat de gelovigen komen tot kennis van de schrift, heeft men alleen maar daar nog maar de nadruk op gelegd, namelijk dat we in ons leven moeten laten zien dat we kinderen God zijn. En omdat het zo slecht gaat, plakken we dus die sticker op onze auto. Nee, niet en, maar in plaats van. Zo gaat het toch? Maar dat is de natuurlijke mens die dat doet. Je zegt, ik hou van volleybal en anderen vertellen hoe ze het doen. Dat kan ik toch ook niet helpen. Ik zit dat op de auto plakken. En anderen zeggen, er is hoop. Ze bedoelen hopelijk dat er voor hen zelf hoop is. Maar in ieder geval, zo werkt dat. Dat is precies hetzelfde. Ik heb daar niks tegen, hoor, begrijp je me goed. Maar het is maar de vraag of het een Bijbelse gedachte is dat wij zichtbaar maken aan de wereld, niet aan de medegelovigen, daar heb ik het niet over. Dat is de vraag nou niet. Of we zichtbaar maken aan de zienlijke wereld, aan de wereld in het algemeen dus, wat wij ontvangen hebben. En dan moet het antwoord zijn, dat kun je wel proberen, maar het is onmogelijk, omdat wat wij ontvangen hebben per definitie onzienlijk is. En het komt de zienlijke wereld ook zelfs niet eens toe. Want God zelf, of beter de Heer Jezus Christus, die het licht der wereld is, heeft zich demonstratief als het licht der wereld uit de wereld teruggetrokken. Want dat was zijn hemelvaart. Een demonstratieve terugtrekking in overeenstemming met wat in het Oude Testament zelfs al aangekondigd was. En wat natuurlijk vele malen later bevestigd werd. Het licht ging weg en de wereld werd uitdrukkelijk in duisternis achtergelaten. En zover er licht te vinden is, Voor de mens is dat licht slechts te vinden in het woord van God. Ik bedoel niet alleen maar gewoon in de Bijbel, maar ik bedoel in het algemeen in de boodschap die God ooit aan de mens gegeven heeft. In het verleden wel te verstaan. Maar als men in dat licht wil leven, zal men moeten komen tot hem die het licht der wereld is, maar die heeft zich uit de wereld verwijderd. Dat is een mooie gedachte, een aardige gedachte, een gedachte die ongetwijfeld aanspreekt, dat we met onze zienlijke bezonjes zorgen dus, hè, dat we met onze zienlijke zaken zouden komen tot de Heer, die die dingen dan zou gebruiken enzovoort, zodat iedereen kan zien wie wij geworden zijn. En als we niet zo hoogmoedig zijn, dan zeggen we dat iedereen kan zien wie de Heer is. Maar de Heer heeft zich als de zienlijke teruggetrokken in een onzienlijke wereld. Het is precies andersom. En in plaats van dat wij als gelovigen erkend of gekend worden door de wereld, is het net andersom. Er staat namelijk, daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. En de enige weg tot deze kennis, de enige weg tot de situatie waarin de wereld ons kent als gelovigen en herkent, is via de prediking van het evangelie, waarbij die wereld eerst komt tot kennis van Christus en daarna, want anders kan het niet, pas tot kennis van de christenen en niet andersom. Wanneer zal onze heerlijkheid geopenbaard worden aan de wereld? Ik zei nog niet hoe, maar wanneer? Als Christus geopenbaard wordt. Eerder niet. Wij zouden wel eerder willen, maar wij zijn niet meerder dan onze Heer, Johannes 13. Dat wil zeggen, wij zullen wel in heerlijkheid geopenbaard worden, maar we zullen niet eerder in heerlijkheid geopenbaard worden dan dat onze Heer in heerlijkheid zal geopenbaard worden. Net zo min als dat wij wedergeboren konden worden voordat de Heer zelf wedergeboren was. Nou, ik zeg wel wij natuurlijk, dat is een beetje uit het verband, want het kon natuurlijk niet, want wij leefden toen niet. Maar laat ik dan zeggen dat ik met wij gelovigen bedoel, gelovigen konden niet wedergeboren worden voordat de Heer zelf uit de dood was opgestaan. En Abraham, Isaac en Jacob en hoe ze maar heten mogen, hebben allemaal moeten wachten en ze wachten nog eigenlijk. Toch? Zijn de hopen zalig geworden, Hebreeën 11, hebben de belofte niet verkregen. Toch? Maar toen eenmaal de Heer was opgestaan, toen ontvingen de levende gelovigen eeuwig leven. En wij die leven nog in dit oude lichaam, maar die zijn gekomen tot kennis van Christus en ons daardoor hebben daardoor, niet moedwillig, maar daardoor hebben afgezonderd van de wereld, wij hebben dat eeuwig leven ontvangen, maar de wereld heeft dat eeuwig leven verworpen wat wij hebben ontvangen. Dus kent ons de wereld niet. Kan er ook inderdaad geen begrip voor opbrengen. Kan het ook niet waarnemen. Kan hooguit zeggen, hé, die man of die vrouw, die is wel veranderd. Hè? Nee, maar de eerste de beste hoerenloper die mormoon wordt, veranderd ook. Dat kan ik u wel vertellen. Hè? Dat is geen bewijs van wedergeboorte. Dat is misschien een ongelukkig voorbeeld, maar ik moet me wat te leren. Maar stel nou goed, dan is die mormedaan geworden. Vooruit dan. Een kroegenloper, vooruit dan. Ja? Die wordt Mohammedaan, dan verandert die toch? Of niet? Ja, die mag geen sterke drank drinken. Dus dat is heel eenvoudig, die verandert dan. Was vroeger een alcoholist en nu is hij dat niet meer. Is dat het werk van God in zo'n man? Nee, natuurlijk niet. God is bovendien helemaal geen tegenstander van sterke drank. Maar goed. Nee, toch? Zullen we nou krijgen? Hij heeft ons dat juist gegeven. Nee, goed, maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar, en nou is er iemand die eerst is ook een kroegenloper en dan komt hij in onze samenkomsten tot bekering, hè? Kijk als buitenstaander nu tegenaan, hè? Komt bij ons tot bekering en dan gaat hij niet meer naar de kroeg en raakt geen druppeldrank meer aan, behalve bij het avondmaal, uiteraard. Dan is hij veranderd. Is dat het werk van God? Ja, ik denk het wel. Maar hoe wou je dat bewijzen? Het verschijnsel is voor de wereld precies hetzelfde. Iemand die van een bepaald gedragspatroon afwijkt, omdat hij zich heeft aangesloten bij de een of andere godsdienstige richting. Zo ziet dat eruit, hoor, naar buiten. Ik weet niet, misschien zijn we wat beroepsblind geworden, of hoe heet zoiets, hè? Misschien zijn we wat verblind omdat wij nou eenmaal in zo'n klein wereldje leven, me zien, hè? Maar van buitenaf ziet het er echt zo uit. En of ze dan bij ons terecht zijn gekomen en dan niet meer drinken. Nou, maar goed. En of bij de Mohammedanen terecht zijn gekomen en niet meer drinken, dan zegt de wereld van, nou, het is in ieder geval fijn dat nou geen alcoholist meer is. Als je maar een geloof hebt, dat is goed voor een mens, zegt men dan. Je kunt niet bewijzen dat het ene gewoon de werk is van de mens, of misschien zelfs van Satan, en dat de andere het werk is van Christus. Of wel? Nee, dat is niet te bewijzen. Maar het is ook helemaal niet de bedoeling dat we dat bewijzen. Omdat wij niet prediken bekering van de drank of van een bepaalde levenswijze die we al of niet voor goddeloos houden. Het gaat erom dat wij komen tot aanvaarding van het woord Gods en daarmee van de Heer Jezus Christus. Dat we komen tot aanvaarding van dat nieuwe leven dat God ons gegeven heeft. Of wat God ons aanreikt in elk geval. En als we die boodschap geloven, dan ontvangen wij sinds de opstanding van Christus als gelovigen eeuwig leven. Maar daar snapt de wereld niks van. En die kan dat ook niet snappen, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is zelfs zo dat van de wereld bij gelegenheid gezegd wordt dat God hen zelfs een geest der leugen zou zenden. Opdat ze de leugen zouden geloven. Omdat er namelijk zoveel bijbelse waarheden zijn die helemaal niet bestemd zijn voor de wereld. En die eigenlijk, wat eigenlijk hoort in de categorie parelen voor de zwijnenwerpen als het aan de wereld gegeven zou worden. Er zijn bijbelse waarheden die zijn weliswaar bestemd voor de gelovigen. Maar daarmee is het niet de bedoeling dat de ongelovigen ze ook kent. Nou, daar gaat het nou maar om. En wat zouden wij dan willen om die dingen bekend te maken aan de wereld als zodanig? Wat heeft dat voor zin? God streeft dat niet na, in de eerste plaats. In de tweede plaats, het is domweg onmogelijk. Dus nou, de wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent. Niet omdat wij niet goed genoeg ons best doen. Of als wij nog maar goed prediken of goed leven, dan zal de wereld ons wel kennen en daarmee komen tot kennis van Christus. Daar staat het toch niet? Er staat een botte vaststelling van een feit. Dat is het einde van alle tegenspraak, om dan een tekst uit zijn verband te rukken. Hè. Dat is het einde van alle tegenspraak, zo staat het en zo is het dus. De wereld kent ons niet, wij maken ons zorgen, wij vragen waarom niet. Doen we dan niet goed genoeg ons best? Nou, misschien niet, maar het maakt niks uit. De wereld zal ons sowieso niet kennen, want de wereld kent Christus niet. Hoe zou ze ons kennen? En als ik moet kiezen, ik heb liever dat Christus mij kende dan dat de wereld mij kent. Want heerlijkheid ontvangen van de wereld kan alleen een tijdelijke heerlijkheid zijn. Het is altijd een wisselbeker, weet u wel. Die krijgt u even en daarna raak je hem weer kwijt. Dat is zo tijdelijk. Ja. Eerbewijs van een bepaalde organisatie die daarna zelf op de fles gaat, daar heb je dus niks aan. En eer ontvangen van de wereld heeft geen zin, die wereld verdwijnt. Want dan kom je later bij de Heer en zeg, ik heb hier een diploma, heb ik daar en daar in de wereld gekregen. Dat is de vraag, welke wereld? Hoezo? Dat is er niet. Van belang is van wie wij die heerlijkheid ontvangen. Die heerlijkheid ontvangen wij van God. En we ontvangen die heerlijkheid samen met Christus, omdat we aan hem deel hebben. Omdat we hem hebben aangenomen en dus omdat we hem kennen. Deel hebben aan zijn dood en begrafenis. En daarmee ook deel hebben aan zijn opstanding en hemelvaart en dus zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid die zal in de toekomst geopenbaard worden. Niet die komt in de toekomst tot stand, vergis u niet. Die zal in de toekomst geopenbaard worden. Nou lezen we even goed verder, hè? We zijn al toch goed bezig. In 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Ik hoop dat dat dan duidelijk is. Op grond van geloof, zoals ik beloofd was. En dan staat er, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Volgende vraag. Wat betekent openbaren? Betekent dat bekendmaken? Als ik het zo zeg, is het antwoord natuurlijk nee. Dat voelt u wel, hè? Openbaren. Dat ligt heel dicht in de buurt van bekendmaken, maar dat is niet de betekenis. Het is namelijk meer dan dat. Want er is wel bekendgemaakt wat wij zijn zullen. Nee, moet mij niet aankijken, het staat gewoon in de volgende zin. Het staat er gewoon. Wij weten. Het staat er. Dan is het dus bekendgemaakt. Het is niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Wij weten dus wel, maar het wordt nog niet gezien, is de gedachte. Staat er ook achter ons. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat wil zeggen, de zienlijke dingen, of deze dingen worden pas zienlijk gemaakt in de toekomst. Wij weten wel wat het is, maar wij zien het nog niet. En de wereld ziet het zeker niet. Maar daarom is het wel bekend wat we zijn zullen. Want wat zullen we zijn? Goed, dan zijn we kinderen Gods. Wat zullen we zijn? Zonen Gods uiteraard. We zijn kinderen en daarom zullen we zonen worden en erfgenamen dus. Hè? Dat is de gedachtegang ook van Romeinen 8 bijvoorbeeld. En dat is ook wat hier staat. Wij zijn kinderen Gods. En wat wij zijn zullen is uiteraard zonen. Maar dat is nog niet geopenbaard. Wel bekendgemaakt, maar nog niet geopenbaard. Het wordt nog niet gezien. En dat is het verband van deze verse. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Maar in de toekomst zal de wereld ons wel kennen. Omdat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Openbaren is namelijk niet zomaar bekendmaken. Openbaren wil zeggen zichtbaar maken. Begrijpelijk maken, zodanig voorstellen dat het in een, dat het een beeld wordt, zal ik maar zeggen, dat het herkenbaar is. Niet alleen in de zin van dat het medegedeeld is, maar in principe dat het zichtbaar gemaakt is. Dat kan nog abstract overigens, maar in het algemeen zichtbaar gemaakt. Openbaren wil namelijk zeggen, het is trouwens een aardig woord, openbaren wil eigenlijk zeggen, in het Nederlands, dan zal ik het eens uit het Nederlands uitleggen, dat is ook eens wat anders, hè. Openbaren, dat wil zeggen openmaken en baren. Dat wil zeggen, dat wat ergens in was eerst, dat begrijp ik toch, hè? Zal naar buiten gebracht worden. Toch? Juist. Nou, het Griekse woord betekent precies hetzelfde, al zegt het anders. Het Griekse woord betekent het wegnemen van het gordijn, van de sluier. Apocalypsos, hè? Dus het wegnemen van de omhulling. Dat wil zeggen, wij weten dat het er is, maar wij hebben het nog niet gezien. Waarom niet? Er ligt nog een sluier overheen. Ons is wel verteld wat eronder zit, maar we wachten op de koningin, bij wijze van spreken, die komt aan het touwtje trekken, er wordt een goede mens voor ingehuurd. Nee, dat is officieel heel plechtig hoor. He? Zo bedoel ik het ook. Dat is per definitie de taak van een hoogwaardigheidsbekleder. Dan wel stur. Aan het touwtje trekken en dan valt de omhulling weg. Als zij het wil, in het Nederland dus. Hè? Als hij het wil dus. Er is wel bekendgemaakt wat eronder zit. De koningin heeft er ook al plaatjes van gezien uiteraard. Want als ze niet weet wat eronder zit, komt ze gegarandeerd niet aan het touwtje trekken. Dat zou ik ook niet doen trouwens. Je kan nooit weten wat eronder vandaan komt. En die weet toch niet, je wil die naam niet achter je aan hebben. Je moet weten wat eronder zit. Maar het is bekend wat eronder zit. Straks trekt God aan de touwtjes dus. Hè, zo, hè, laat het beeld maar doortrekken. En dan wordt de omhulling verwijderd. En er komt openbaar. Er komt in de openbaarheid, goed Nederlands woord, hè, dat wat eerst onder het gordijn, onder het laken zat is. En wat wordt er dan openbaar? Dat wat er al was, een verheerlijkte Christus. Dat wat er al was. Hè? Het is niet zo, dan gaat het gordijn weg en dan ligt er een hoop klei. Er wordt nou nog een vorm van gemaakt waarin ze een bronzen beeld zullen gieten later, zoiets. Hè? Nee, dit is allemaal al lang gebeurd. En in al zijn glorie bevindt het kunstwerk zich onder het laken, onder het gordijn. En in al zijn heerlijkheid verbergt de Heer zich. Niet opdat hij heerlijkheid zou ontvangen in de toekomst, maar opdat zijn heerlijkheid in de toekomst zou geopenbaard worden. Niet tot stand komen, maar openbaar worden. Hetzelfde geldt trouwens voor het koninkrijk in het algemeen van Christus. Het zal niet in de toekomst worden opgericht, het zal in de toekomst geopenbaard worden. Het bestaat al lang, maar het is verborgen. Maar de openbaring van deze dingen wacht op de toekomst. Het is eigenlijk het verhaal van Romeinen 5, waar gezegd wordt, zal het ongeloof van Israël het geloof van God teniet doen? En dan is het antwoord uiteraard niet. Met andere woorden, God had het een en ander beloofd, toen zou dat komen en toen was de wereld ongehoorzaam en Israël was ongehoorzaam. Gebeurt er nou niet wat God beloofd heeft? Jawel, maar de wereld en Israël zullen het niet zien. Het wordt voor hen verborgen. Dat is alles. Het is wel degelijk tot stand gekomen. Het koninkrijk, zowel als de verheerlijking van Christus. Maar pas in de toekomst zal het geopenbaard worden. Zijn wij kinderen Gods geworden? Jazeker wel. Maar pas in de toekomst zal dat bekrachtigd worden of openbaar gemaakt worden. Pas in de toekomst zal de wereld ons kennen. Nu nog niet. Waarom dat het wat lang duurt? Dan zijn we inmiddels nog geen kinderen meer, maar zonen. En als zoon worden we geopenbaard met Christus. En als de zoon zal ook Christus zich openbaren. Aan ons in de eerste plaats en in de tweede plaats uiteraard aan de wereld. Zichtbaar. Zodat deze woorden die hier staan, uiteraard hun vervolg hebben in een volgend boek van Johannes. Hebben jullie de draad nog vast? Johannes 1, we zullen kinderen Gods worden. En Johannes die zegt, wij zijn kinderen Gods, maar we zullen als zoon geopenbaard worden in de toekomst met Christus. Die dat overigens al is, die zoon. Waarna volgt openbaring 1, een boek wat wij voor de gelegenheid dan maar weer eens noemen, de openbaring van Johannes. Het is het volgende uit de reeks van Johannes. Waar het boek begint met de openbaring van, nou die van Johannes, daar hebben we trouwens ook helemaal geen behoefte aan. He? De openbaring van Jezus Christus. Jazeker, want in openbaring gaat het over hem die verborgen is, de verheerlijkte die zit aan de rechterhand Gods, waarover ook gelezen en gesproken is voordat ik het woord kreeg. De verheerlijkte Christus, die als de zoon en erfgenaam zit op de troon, dat is de zoon dus, hè? Als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, wat de wereld niet ziet, maar dat zal in de toekomst zichtbaar gemaakt worden, dat wil zeggen, hij zal zich als koning en priester openbaren. En daarom heet dit laatste Bijbelboek de openbaring van Jezus Christus, die God hem, namelijk Christus, ik moet met een hoofdletter hoor, dat hem, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Enzovoorts. En dan begint de Heer zelf te spreken in openbaring. Als hij zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben de alfa, de omega, het begin en het einde, enzovoorts. Ik ben degene die leeft, hoewel ik dood geweest ben, zegt hij. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat is vers 18 bijvoorbeeld. En dan gaat dat boek verder over. Over hoe degene die nu verborgen is, in de toekomst zal geopenbaard worden. Niet hoe hij die nu vernederd is, heerlijkheid zal ontvangen in de toekomst, want dat is niet waar. God heeft hem uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Dat kan niet nog hoger. Want uitermate wil zeggen tot de uiterste maat. Je kunt geen treden meer hoger. Dat is Filippenzen 2 natuurlijk. Hè? God heeft Christus na zijn uiterste vernedering uitermate verhoogd en een plaats gegeven. Aan zijn rechterhand. Ver boven alle. Dat lijkt me toch duidelijk, hè? Ver boven alle. Een puntje, vul nou maar in, dat doet er verder niet meer toe wat er komt dan, hè? Dat is de positie die Christus nu heeft. Alle dingen, zegt Hebreeën 2 dan ook in dat verband, alle dingen zijn inderdaad zijn voeten onderworpen, maar staat er meteen achter, maar wij zien dat nog niet. Het enige wat wij zien, maar op een andere manier dan, het enige wat wij zien, is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet Jezus die met eer en heerlijkheid gekroond zal worden, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is het, ik kan het te korter zeggen hoor. Wij zien Christus. Want Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is Christus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, aangesteld dus als de Zoon, niet met deze ogen, en de wereld ziet er dus zeker niet, want die hebben ook zulke ogen als ik, en net zulke brillen en zo, hè. Maar die ziet er niet. Maar wij, staat er, zien Jezus, er staat een ander woord voor zien ook, betekent dat we op hem zien, namelijk ons vertrouwen op hem stellen. Wij hebben op dat voor ogen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die weliswaar minder gemaakt was dan de engelen, maar die nu uitermate verhoogd is. Waarna wij vragen, maar wanneer zal de wereld dat ook zien? En dat antwoord is, als God aan het touwtje trekt. Als het de tijd is voor de openbaring van Jezus Christus in de toekomst. En daar zien wij naar uit om de eenvoudige reden dat ook wij dan met hem zullen geopenbaard worden. Niet eerder, en wij als gemeente van eerstelingen uiteraard ook niet later. Dat kan ook moeilijk anders. Maar in ieder geval niet eerder. Wij zouden wel eerder willen, maar dat is een wens die waaraan niet tegemoet gekomen kan worden. En het lijkt mij ook duidelijk, zelfs, ik hoop dat u nog ontspannen genoeg bent om dit objectief te overwegen, zelfs als wij de mogelijkheid hadden om eerder onze heerlijkheid in de wereld op te eisen, dan nog zou het ons meer passen om te wachten tot onze Heer, die wij gevolgd zijn, zelf eerst zijn heerlijkheid in de wereld opheist. En dat past ons omdat de Heer zelf de mogelijkheid heeft om zijn heerlijkheid in de wereld op te eisen. En hij doet het niet. Waarmee ik dus eigenlijk gezegd heb, dat wij dus beter de Heer dienen door afstand te doen van heerlijkheid, mochten we die al kunnen ontvangen hier in de wereld, dan door die heerlijkheid te claimen. Want wij zijn pas werkelijk navolgers van Christus als wij ons bewust zijn dat wij delen in de heerlijkheid van Christus nu, en dan tegelijkertijd zeggen, maar die heerlijkheid zal pas geopenbaard worden in de toekomst. Wij wachten op onze Heer. En sterker nog, niet alleen wij wachten op de Heer Jezus Christus, God zelf, staat in mijn Bijbel tenminste, God zelf wacht daarop. En heeft tot zijn zoon gezegd, nou is het gebeurd, ga hier maar zitten zolang. Hier aan mijn rechterhand, ga hier maar zitten. En als het zover is, zeg het dan maar. Wil je heerlijkheid in de wereld? Zeg het dan maar. Er staat er toch, of niet? Psalm 2. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. De enige reden waarom het niet gebeurt, is omdat hij niet eist. De belofte is gedaan, maar de Heer Jezus Christus claimt de belofte nog niet. Waarom niet? Petrus. Is Petrus in de zaal? Waarom niet? Petrus is in de zaal. Petrus zegt, acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Want hij vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot kennis de waarheid komen. Ons past dat dus ook. Als wij heerlijkheid in de wereld nastreven, streven we eigenlijk naar de openbaring van het koninkrijk van Christus in de wereld en dus het einde van de bedeling van de genade. Nou, die verantwoordelijkheid zou ik niet graag op me nemen. Dus wachten wij op de Heer, de Heer Jezus Christus, die gezet is ver boven alle overheden en machten enzovoort, in deze eeuw en in de toekomende. En zodra hij eist, zullen wij een gejuich uitbarsten. Dat klinkt de bezuin. Toch? En dan zal inderdaad de Heer zelf, met de geroep, met de stem van de aartsengel uiteraard, nederdalen enzovoorts. En dan zal zijn heerlijkheid geopenbaard worden. Met een groot geluid en uiteraard ook met een groot licht. Dat is wat de profetieën daarover vertellen. En daarbij dienen we te bedenken dat wij, hoewel wij hier op aarde leven in een vernederd lichaam, dat wij desondanks deel hebben gekregen in ieder geval aan het kindschap Gods als gelovigen. Niet dat worden wij, dat zijn wij. Daar leven wij uit. Dat is niet wat wij dienen te bereiken. Dat is ook niet wat we bereikt hebben. Dat is wat God ons in Christus geschonken heeft. En verder is het dan zo dat we uitzien naar de verdere consequenties van diezelfde belofte waarvan wij het onderpand hebben ontvangen, Toch van de geest dus, hè. We hebben het onderpand ontvangen. Het onderpand, dat is dan dat kindschap eigenlijk. Maar dat is het onderpand, het voorschot, namelijk op het zoonschap in de toekomst. Nou, daar leven wij uit. En moeilijker is het niet. Want als u nou zegt, ja, maar er wordt van de kind van God nog wel het een en ander verwacht voor hij als zoon wordt aangesteld, zeg ik, ja, wat weet u wat van hem verwacht wordt? Dat hij leeft als kind van God. Dat hij daaruit leeft. Dat wij, ik zal mijn Bijbelse woorden zeggen, Efeze 4 vers 1, dat wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Nou, we zijn geroepen tot zoonschap. Hoe weten we dat? Dat is omdat we kinderen zijn, kinderen Gods. Dus als we leven als kinderen Gods, dan wandelen we in overeenstemming met onze roeping, namelijk we zonen Gods zullen zijn. Kortom, als wij ons bewust zijn wie wij zijn, dat we kinderen des konings zijn, zoals we dat dan bij gelegenheid zingen. Dus we zo, als we ons dat bewust zijn, zullen we daaruit leven, dan zal onze blik gericht zijn op onze Heer, die inderdaad dat zoonschap heeft ontvangen, die als de zoon van God zit aan de rechterhand Gods, dan zien wij op hem en dan richten wij ons op hem in alles wat wij doen en laten. Daar komt het feitelijk op neer. Dat is niks anders, leven als kind van God. Niet om wat te bereiken, maar om wat wij hebben ontvangen reeds. Ja, nee, dat is zo. Hoe moet ik dat nou duidelijker uitleggen? Ik had heel wat anders willen vertellen vanmiddag, hoor. Ik had u mee willen nemen naar de Johannesbrieven, waar uitgebreid gesproken wordt over wedergeboorte, maar dan met andere woorden, namelijk uit God geboren. Dat wat uit God geboren is, dat wat uit hem geboren is. En dan blijkt dat heel wat anders te zijn dan dat wat uit de mens geboren is. Dan blijkt de gelovige inderdaad twee totaal verschillende naturen te hebben, waarbij die nieuwe natuur helemaal niet aan ontwikkeling feitelijk onderhevig is, omdat er gewoon staat, die zondigt niet, die is volmaakt, daar kan niks mee fout, die overwint. Wint de wereld. Niet die mag niet zondigen, die moet zus of die zal zo. Nee, die is dat. Wat uit God geboren is, zondigt niet. Wat uit God geboren is, overwint de wereld. Enzovoorts. Maar misschien dat we het daar een andere keer nog eens over hebben. Misschien vindt u het nou zelf ook wel terug. Hè? Hou u maar eens bij wat er allemaal staat over wat uit God geboren is. Dat wat uit God geboren is, wordt niet volmaakt. Er wordt nooit volmaakt. Nee, dat is volmaakt. Ja. Er zijn weer mensen die knippen dat uit zo'n bandje. Zeggen ze, moet je horen wat Klein Anne wat zegt. Wat uit God geboren is, wordt niet volmaakt. Dat heb ik inderdaad gezegd, ja. Wordt niet volmaakt, het is volmaakt. Paulus, die de Colossense niet kende, schrijft aan de Colossense en zegt, laat je niet meezeulen of meeleiden door menselijke overlevering, menselijke wijsheid, menselijke filosofie, die zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet ingewijd worden, nog meer ingewijd worden. En als je denkt dat je er bent, blijkt je nog een hogere graad van inwijding te kunnen ontvangen. Want er staat, dat leidt alleen naar de eerste beginselen der wereld. Het leidt er zo ergens toe. Maar het leidt niet naar Christus. Want als je in Christus bent, hoef je niet volmaakt te worden, dan ben je dat. Dat staat er meteen. Want gij zijt in hem volmaakt, staat er. Want van Christus zelf staat niet dat hij volmaakt zal worden. Van Christus zelf staat, in hem woont al, let op al die toevoegingen. In hem woont al de volheid. Dat is ook twee keer hetzelfde hoor. In hem woont, wil zeggen blijft. Dat betekent het woord eigenlijk. In hem verblijft of blijft of woont al de volheid der Godheid. Hoger is het dus ook niet. Lichamelijk. En aangezien wij deel uitmaken van dat lichaam van Christus. Zijn wij, volgende vers. Zijn wij in hem volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt. Waarom? Omdat gij zijt in hem en hij is het hoofd van elke overheid. En macht staat er meteen bij. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van enzovoorts. Dat moet je niet worden, daar ben je al. En daar dien je uit te leven. En wat er dan gebeurt, dat is een ander verhaal, wat er dan gebeurt is, dat die gedachte van dat wij volmaakt zijn in Christus, een uitwerking, en ik bedoel natuurlijk een positieve uitwerking zal hebben, in ons praktische leven. Omdat deze gedachten die wij dan hebben, uiteraard zich naar buiten uitdrukken. Niet omdat dat moet, maar omdat dat vanzelfsprekend is. Niet in de zin van dat de wereld dat dan herkent en zegt, kijk, dat is een kind van God. Maar wel in de zin van dat we leren te leven in de praktijk van ons leven in overeenstemming met de wil van God. Dat is niet omdat het mot opdat we anders geen zonen worden. Maar het is de vanzelfsprekende consequentie van de overtuiging van het geloof dat wij in Christus volmaakt zijn. Men kan er niet in toenemen. Er staat niet, gezegend zij de God en Vader die ons zegenen zal als het meezit en als wij een beetje meezitten met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat staat er niet, in Efeze 1 vers 3. Er staat, die ons gezegend heeft. Het is al gebeurd en het is nog zo. Die ons gezegend heeft. Niet eens die ons zegent, maar die ons gezegend heeft. Het is al gebeurd en wat gebeurd is bestaat nog en zal blijven bestaan. Die ons gezegend heeft met elke, de nieuwe vertalers geloven er niet en zeggen dan allerlei. Maar er staat elke, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Andere zegeningen zijn trouwens toch van weinig nut. Maar geestelijke zegeningen, wel meer dan we ontvangen hebben, kunnen we niet ontvangen. We hebben ze allemaal ontvangen. Net zo goed als Christus niet meer verhoogd kan worden dan hij verhoogd is. Hij is uitermate verhoogd, dus de uiterste maat, meer is er niet. En meer zegeningen dan alle geestelijke zegeningen zijn er niet. Maar ik zal u zeggen dat als wij de Heer bidden om, Heer geef me toch meer dit, geef me toch meer dat, geef me toch meer zus en geef me toch meer zo, dan valt er nog heel wat toe te nemen. Niet omdat u het niet ontvangen hebt, maar omdat u denkt dat u het niet ontvangen hebt. Strikt genomen is dat dus een uitdrukking van ongeloof, of althans gebrek aan geloof. We hebben ontvangen. Daar kun je niet in toenemen. Waarmee het toenemen is in kennis van deze dingen. Dat wil zeggen dat we steeds meer leren wie wij geworden zijn in Christus. En beter nog wie Christus geworden is. Dat is een toename. Maar het is geen toename in bezitting of geestelijke zegeningen opdat we die zouden ontvangen. Die hebben we al ontvangen. En daar leven wij uit. Wij die ons bewust te zijn van wie wij zijn. En dat klinkt natuurlijk tamelijk hoogmoedig en arrogant. En voor de buitenwereld is het dat ongetwijfeld. Maar dat maakt niet uit. Die vinden ons allemaal toch al zo arrogant. Dus dat geeft niks. He? Maar wij zijn kinderen Gods geworden. Dat staat in de Bijbel. Enzovoorts. Maar dat klinkt dan hoogmoedig. Maar laat ik dan meteen de andere kant erbij noemen. De nederige kant ervan is dat we leren verstaan dat het niet de bedoeling is dat wij als kinderen Gods in de wereld zouden leven. Want een kind van God leeft niet in deze wereld omdat het kind van God, de zoon van God, door deze wereld verworpen werd. Daarom we leven niet voor de wereld, we leven voor God. We zijn der wereld gestorven en wij leven goden. En de bedoeling is dat zoals we eens de zonde, de wereld dus gediend hebben, dat we precies zo nu de Heer dienen. Want eigenlijk is het zo dat dat de reden is waarom hij ons volmaakt gemaakt heeft. Dat is de reden waarom hij ons gereinigd heeft. Het is het begin van deze middag ook gelezen. God heeft onze gewetens gereinigd, niet zal dat doen, heeft onze gewetens gereinigd van dode werken. Waarom? Beter nog, waartoe? Opdat wij de levende God zouden dienen, staat er. Waarom heeft hij ons nieuw leven gegeven, volmaakt leven in Christus? Omdat slechts dat wat volmaakt is, de volmaakte God kan dienen. Je weet toch, die offerdieren met gebroken poten en blinde ogen en dat soort dingen, die mochten niet geofferd worden. Daar kon men de Heer niet mee dienen. Men moet volmaakt zijn om de levende God te dienen. Kunnen wij nou de levende God dienen? Nou, het is ja, want wij zijn volmaakt in hem. Als we menen dat dat niet zo is, zijn we meteen op grond van die gedachte ongeschikt om die levende God te dienen. Dan zien we een God ver weg in de hemel, voor wie het zo moeilijk is om tot ons te komen. Ik meen het echt, voor wie het zo moeilijk is om zich zodanig uit te drukken dat wij hem begrijpen enzovoort. Die verhaal kent u toch, hè? God heeft er moeite mee zich bekend te maken aan de mens. Zo'n God hebben wij dan. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan de mens. Maar wij horen niet tot die categorie. Wij zijn in hem volmaakt. En omdat wij volmaakt zijn, kunnen wij met vrijmoedigheid doen wat we gelezen hebben aan het begin van deze middag uit Hebreeën 10. Namelijk met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Onvolmaakte kan dat niet, maar het volmaakte, daar mag niet anders van verwacht worden. God heeft de oude schepping een bestaan, een leven gegeven, laat ik het dan maar zo zeggen. Opdat die schepping hem zou dienen. Dat leven blijkt echter vergankelijk geworden te zijn of zoiets, hè? Daar ga ik nou niet verder op in. Maar die schepping kan dat niet. Dus wat doet God? Hij maakt een nieuwe schepping in Christus, opdat die nieuwe schepping wel volmaakt zou zijn. En dat die volmaakte nieuwe schepping op volmaakte wijze God zou dienen. En het belang van deze prediking, het belang van deze boodschap, dat wij volmaakt zijn in Christus, is hem gelegen in het feit dat we slechts op grond van die volmaaktheid, en dus slechts op grond van het bewustzijn van die volmaaktheid, kunnen naderen tot God om hem te dienen, om hem te danken, want daar is hij het eerste mee gediend, om hem eer te geven, enzovoorts. En dat is ook de strekking van dezezelfde woorden uit Colossense, waar eerst staat in Colossense 2, is het, meen ik, waar eerst staat in Colossense 2, dat wij volmaakt zijn in Christus. Want er staat dan eerst in vers 8, zie toe dat niemand u als een roof, als diefstal, vervoeren door filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. En naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in Christus, in hem, woont, blijft dus al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en macht. En dat komt omdat we in hem, in Christus, besneden zijn, zegt volgende vers. Dat wil zeggen, we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt, zegt het daarop volgende vers. En omdat we gestorven, begraven en opgewekt zijn, zijn wij in hem volmaakt. En de consequentie daarvan is, die van hoofdstuk 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, als het dan zo is, als u zich dat bewust bent, dat u met hem leven hebt ontvangen, bent wedergeboren dus, hè? Kind van God geworden, is allemaal hetzelfde. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en dat weet, op grond van de uitleg in de voorgaande twee hoofdstukken, zo zoek de dingen die boven zijn. Waarom moet je die zoeken? Nee, maar geen strikvraag, heel eenvoudige vraag, waarom moet je die zoeken? Ja, omdat ze verborgen zijn, dus, hè? Toch? Omdat ze zoek zijn, dus, hè? Ze zijn niet in deze wereld, anders kon je ze zo grijpen. Nee, zoek de dingen die verborgen zijn, uiteraard. Er staat er zo niet, er staat zoek de dingen die boven zijn. Maar daar zijn ze verborgen. En dan lees ik ook al voor mijn beurt, want er staat twee versen verder, of zo. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Heb je dat? Waar Christus is. Waar is Christus? Ja, boven dus, hè? Dat is duidelijk. Waar Christus boven namelijk uitermate verhoogd. Dus een paar bladzijden eerder, Filippenzen 2. Goed. Nou, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En als je die moet zoeken, betekent het dus dat Christus verborgen is. Dat is ook zo, want pas in de toekomst is sprake van de openbaring van Jezus Christus. Openbaring 1 vers 1, hè? Dus zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zittend, dat wil zeggen, hij is niet erg actief. Hij is niet bezig zich te openbaren in de wereld. Nee, hij zit daar in rust. Dat betekent het woord ook, hoor. Zitten, rusten. Zittend aan de rechterhand Gods. En dan nog een keer, bedenk, want hoe zoek je ze? Niet door hard te werken, hoor. Niet overal heen en weer te lopen, ze zit hier en daar. Nee, bedenkt. In plaats van zoekt, staat er nu bedenkt. Maar het is hetzelfde. Men zoekt ze door ze te bedenken. Hier moeten ze zitten. Ja, of een halve meter lager, in het hoofd of in het hart, zo u wilt. Eigenlijk het hart natuurlijk, hè. De inwendige mens is de gedachte. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Duidelijker kun je het niet zeggen. De aarde is dus beneden. En waarom zou men dat doen? Want gij zijt gestorven, wordt het weer gezegd. Gij zijt gestorven en uw leven, voor zover gij leeft, uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is voor de wereld volkomen wat dan. Voor vele gelovigen trouwens ook helaas. Zijn we nou gestorven of leven we nou? Nou, we zijn gestorven naar de oude mens en we leven met Christus. Waar is dat leven dan? Want dat zien wij niet. En dan is het antwoord, uw leven is met Christus, samen met, want het is één plant met hem in de gelijkmaking, zijn doods en zijn opstanding. Romeinen 6. Hè? Uw leven is met Christus verborgen in God. Let wel niet andersom. Zeg het ook nooit andersom. Zeg nooit, Christus is verborgen in mij. en dus beneden. Nee, ons leven is met Christus verborgen in God. Ja, ik weet wel, twee hoofdstukken eerder inmiddels, staat inderdaad in Colossense 1 vers 27, dat de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heiden is, dat Christus is in ons. Maar je moet wel doorlezen. Christus in u staat er dan, vertaald met onder u overigens, Christus onder u, en dan meteen de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, Christus is in ons, daarom verwachten wij, dat is hoop, heerlijkheid in de toekomst die geopenbaard zal worden, zodat deze uitdrukking zegt, wij hebben een onderpand ontvangen van een toekomende erfenis. Maar zo staat het in Efeze, hier staat het op deze manier. Maar de algemene gedachte is dat Christus is aan de rechterhand Gods. En aangezien wij leven met Christus, zijn ook wij niet alleen met hem opgewekt, Efeze 1 en 2, maar ook met hem gezet in de hemel. En dus zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En het volgende vers zegt dan weer meteen, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of wat, die ons leven is, zal, in de toekomst dus, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want we zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt, met hem ten hemel gevaren, dus met hem gezeten aan de rechterhand Gods. En wij zullen dus met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is wat hier staat. Dat is de volgorde van de gebeurtenissen. Dus dezelfde volgorde als die van de hele heilshistorie in het algemeen. En daarom, er staat hier niet, zoekt dat gij in heerlijkheid geopenbaard wordt, of zoekt dat Christus heerlijkheid nu in uw leven geopenbaard wordt. Dat staat er niet. Dus dat zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Niet zoekt de dingen die boven zijn opdat je ze van boven naar beneden zou halen, staat er ook niet. Zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. En zoekt niet de dingen die op de aarde zijn. En hoe lang blijven ze boven? Nou, eigenlijk altijd. Maar de volgende vraag is dan misschien beter. Maar wanneer zal het geopenbaard worden? Wel, als Christus zal geopenbaard zijn. Of worden. En dat is pas uiteraard in de toekomst. Want we weten dat we met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. De woorden zijn bijna volkomen gelijk aan die van 1 Johannes 3. Dat is onze hoop. Dat is onze zalige hoop, heet het zelfs. Dezelfde woorden vind je trouwens ook een paar hoofdstukken eerder in Filippenzen. Daar staat het ook zo mooi. Ja. Daar staat in Filippenzen 3 wordt van vers 18... wordt in vers 18 en 19 gesproken over de gelovigen die niet wandelen als kind van God, die zich dat niet bewust zijn, die dus de aardse dingen dienen, zal ik maar zeggen. En ze hebben dus een wandel hier beneden, maar dan staat er in vers 20, maar onze wandel, ons burgerschap of zoiets, onze wandel, ons domicilie is eigenlijk het goede woord, onze wandel is in de hemelen, dat wil zeggen de plaats waar wij thuis horen en waar ons leven is. De dingen die wij bedenken, waar we met onze gedachten zijn. Hè? Daar zijn we echt, hè? Dat weet u toch, hè? Waar we met onze gedachten zijn, daar zijn we echt. Wel, waar zijn we? Wel, onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Inderdaad, pas in de toekomst, niet nu. Pas in de toekomst, want leest u maar verder, namelijk de Heere Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wanneer gebeurt dat dan? Nu? Nee, uiteraard niet. Pas bij de opname van de gemeente op z'n vroegste, bij de openbaring van Jezus Christus dus. En het verwachten van de Heer uit de hemel is dus een verwachting van zijn wederkomst, opdat hij onze vernederde lichamen zal veranderen. Niet omdat hij onze geest zal veranderen, of zo is het inwendige, maar omdat het uitwendige ook veranderd zal worden. Dus wij verwachten onze zaligmaker, want zijn werk als zaligmaker wordt in de toekomst gecompleteerd door inderdaad ook ons lichaam te verlossen of zalig te maken. Die namelijk ons vernederd lichaam veranderen zal, want ons lichaam is nog hier beneden. Het is een vernederd lichaam. Het leven wat erin is niet, want dat burgerschap, die wandel is in de hemel. Dat is niet vernederd. Het lichaam alleen is hier beneden. Zie? dus die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk of verheerlijkt lichaam, want wij weten dat als hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij hem gelijk zullen zijn. Zie, precies nog zo'n uitspraak. Dus de gerichtheid van de gelovigen is inderdaad naar de hemel toe. Want van daaruit verwachten we dat God in Christus zijn werk doet. Het is een werk wat nu inwendig gebeurt en wat pas in de toekomst, ook uitwendig, dat wil zeggen in de zienlijke wereld, geopenbaard zal worden. Maar dat is niet nu, dat is pas in de toekomst. En daarom zien wij daar naar uit. Daarom is hoop, toekomstverwachting namelijk, kenmerkend voor de gelovigen in de Bijbelse zin van het woord. Want ook wij zijn wat dat betreft in hopen zalig geworden. Dat is weer Romeinen 8. Wij zien eruit naar de zoonstelling, naar de aanstelling tot zonen. Van onszelf uiteraard, maar dat gebeurt wanneer Christus zal geopenbaard worden. Als de zoon en ook inderdaad in heerlijkheid zal verschijnen. Dat gebeurt dus niet nu. En zoals eens de Heer zelf in vernedering geleefd heeft in een vernederd lichaam, als Jezus van Nazareth, zo leven wij nu hier in een vernederd lichaam in afwachting van de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En vanwege de heerlijkheid die Christus was voorgesteld, heeft hij als Jezus inderdaad het kruis op zich genomen en de schande veracht enzovoorts. En hij is, niet hij zal, hij is gezeten aan de rechterhand Gods nu. En daar zien wij naar uit. Dat is de garantie van onze heerlijkheid. Die garantie is namelijk dat hij die heerlijkheid ontvangen heeft. Het werkte dus. Het is gebeurd. Waar is de Heer dan? Waar is de Messias? Wel, God zij dank, hij is in de hemel. Gezeten de rechterhand Gods. De overwinning is behaald. De beloften zijn toegepast op hem. Ze zijn aan hem vervuld. En wat er verder komt, is niet zo belangrijk. Als het hoofd eenmaal geboren is, komt de rest zo ongeveer vanzelf. En als Christus eenmaal verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods, dan betekent het dat datzelfde zal worden toegepast aan ook de gelovigen van onze dagen. Daar vertrouwen wij op. Daar leven wij uit. En daarom kunnen we zien over alle dingen heen, of eventueel dwars door alle dingen heen, naar de heerlijkheid die ook ons voorgesteld was. Want wij zijn kinderen Gods. Wij weten van waar wij komen, want we zijn van boven geboren. Johannes 3. En we weten ook waar we naartoe gaan, want we zijn naar boven geboren. Ja, dat is een andere schriftplaats, maar dat staat er net zo goed. Beide vertaalt men met wedergeboorte, maar het is ook hetzelfde. Maar het zijn twee begrippen die elkaar aanvullen. We zijn van boven geboren en dus zijn we naar boven geboren. Omdat onze afkomst ligt in Christus en dus bij God in de hemel, ligt onze bestemming ook daar. Dus als de natuurlijke mens uit de aarde aards is en dus tot de aarde wederkeert, dus van beneden geboren is en dus naar beneden gaat, staat ook in Johannes letterlijk hoor. Zo zijn wij letterlijk van boven geboren en daarom ook naar boven toe. Die laatste uitdrukking naar boven toe is die van 1 Petrus 1. Naar boven geboren. En daar staat dat we inderdaad naar boven zijn geboren door de opstanding van Christus. En dat de consequentie daarvan is dat wij verwachten een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Leest u het maar eens na de eerste drie versen van 1 Petrus 1. Dat is ons leven. Dat is niet onzeker, dat is zeker. En de bedoeling is dat we inderdaad daaruit leven, dat dat onze waarheid is. De enige waarheid die er bestaat, de enige echte waarheid. Een waarheid die niet tot stand gebracht zal worden, maar integendeel een waarheid die tot stand gebracht is door het verzoeningswerk wat God gedaan heeft in Christus. En wij voegen daar niet aan toe. Wij leven daaruit en wij onderwerpen ons daaraan. Want dat is wat een gelovige doet. Een gelovige kent, heeft deel aan, heeft aangenomen, heeft tot zijn bezit aangenomen dat wat God hem in genade geschonken heeft. Volkomen. En daarom is onze blik gericht op onze Heer, die inderdaad van boven, vanuit diezelfde hemel waar ons burgerschap is, zal verschijnen om ook datgene van ons wat nog niet verheerlijkt is, omdat het nog zo hier beneden is, om dat ook daadwerkelijk te veranderen. Dat is de zalige hoop van de gelovigen. De zekere hoop van de gelovigen, die deel heeft niet alleen aan dood en opstanding en hemelvaart, maar ook aan de heerlijkheid van Christus. Die zal geopenbaard worden in de toekomst, als hij zal verschijnen als de Zoon. Amen. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat we mogen weten volmaakt te zijn in Christus. We danken u dat we deel hebben gekregen aan zijn volmaaktheid. Dat we mogen leven uit de overwinning die door hem en in hem tot stand gebracht is. We danken u, Vader, dat uw woord zegt dat wat uit God geboren is, dat de wereld overwint. En wij die als gelovigen tot u gekomen zijn en de aangeboden genade hebben aanvaard, wij danken u dat we als uw kinderen uit deze dingen mogen leven. We mogen weten dat we niet strijden voor de overwinning, maar dat we in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. En dat u van ons verwacht dat we slechts blijven staan. Dat we stand houden ook tegen de vurige pijlen van de boze. Dat we stand houden tegen de tekeergaan van de overheden en machten in de lucht. We danken u, Vader, dat we stand kunnen houden omdat u ons daartoe hebt uitgerust. We danken u dat we uw rusting, uw wapenrusting hebben ontvangen. En dat het schild des geloofs wat we hebben ontvangen alle vurige pijlen van de boze zal blussen. We danken u, Vader, dat we mogen leven uit het woord wat u gesproken hebt. Dat we daarmee niet afhankelijk zijn van filosofie of overlevering van mensen om geleid te worden hooguit naar de eerste beginselen van deze oude wereld. Maar dat we mogen leven uit uw eigen woord. Het woord wat we kennen onder de naam de Heere Jezus Christus. Opdat we door hem geleid zouden worden en naar hem geleid zouden worden. Opdat we zouden leven uit de zegeningen, uit alle geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden in hem. Wij danken u, Vader, voor die grote rijkdom der genade. Die u, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we mogen leven uit deze rijkdom. En mogen staan in de genade en in de vrijheid. Omdat we kinderen God zijn en uitgetrokken zijn uit deze wereld en daarmee geplaatst zijn in het licht in plaats van in de duisternis. Wij danken u, Vader, dat we in dat licht mogen wandelen en zo ook gemeenschap hebben mogen met elkaar. En zo mogen leven vanuit de vergeving van zonde en u mogen dienen en onze leden mogen stellen als wapenen der gerechtigheid. We danken u daarom nogmaals voor deze middag en we willen elkaar ook bij u brengen. Wilt u deze woorden aan onze harten zegenen, opdat we inderdaad onszelf opnieuw voor uw aangezicht zouden plaatsen en met vrijmoedigheid tot u zouden naderen, omdat we zouden leven, wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. We zouden uitzien naar onze zalige hoop en de verschijning van onze grote God, onze zaligmaker, Christus Jezus. Wij danken u, Vader, dat u ons zo rijk gemaakt hebt uit uw genade en uit uw liefde. Amen.